al sla je me dood.
Ik dacht, misschien wil jij wel even kiezen.
Ja, wil ik.
Wil je spookverhalen of wil je verhalen over katten?
Oh, ik vind het heel vervelend voor degene die de kattenverhalen heeft ingestuurd, maar ik hou niet van katten.
Ja, maar dan misschien wil je dus juist deze verhalen horen, moet ik zeggen.
Oké, nou, doe die dan maar. Want spookverhalen, op zich moet ik ook straks weer in het donker naar huis fietsen en zo. En dat blijft altijd een beetje bij me dan.
Oké, als we heel snel opnemen, is het misschien nog wel licht.
Oh ja.
Maar oké.
Kattenverhalen.
De katten dan. Want we hebben weer heel veel leuke luisteraarsverhalen gekregen. Of spannende. En er zaten opeens allemaal kattenverhalen tussen. Dus die heb ik even gebundeld.
Sorry, we zullen het heel even hebben over katten. Ja. Hou jij van katten?
Ja, ik identificeer mezelf als een kat.
Nee.
Jawel.
Ik vind het, ik weet niet, ik vertrouw ze niet of zo.
Klopt.
Je weet nooit wat ze gaan doen.
Klopt.
Volgens mij vinden ze mensen ook helemaal niet leuk en gebruiken ze ons een beetje.
Mm-hmm. Ja.
Maar zo ben jij niet, toch?
Nee, zo ben ik niet. Maar dat is wel wat ik juist leuk vind aan katten.
Ja. Nee, I don't know.
Maar goed, dan kun je wellicht identificeren met de bad guy in het volgende verhaal.
Oh my god.
Onze luisteraar woonde, nou in 2007, 2008 was ze nog een kind en woonde ze bij haar ouders. In een rijtjeshuis en in een wijk met studenten en gezinnen, een beetje door elkaar. En de achtertuinen van dat blok grenzen dan allemaal aan elkaar.
Oké. Okay.
En toen op een dag was zij buiten aan het spelen en toen zag ze opeens iets in de deur, zag ze een gat. Dus zij ging naar haar vader toe, zei zo, hè, er zit een soort gat in de deur. En het was ongeveer zo groot dat je je vinger erin kon stoppen.
In hun voordeur?
In hun achterdeur.
Oké, ja, dat is een klein gaatje.
Ja, maar er leek wel alsof er iets in dat gat zat. En die ouders, die raakten een beetje in paniek, want die dachten dat het een kogel was geweest.
Oh.
En dat er dus die kogel nog in de deur zat en dat dus iemand hun huis had beschoten.
Oh, waar woonden zij?
Maastricht.
Oh, dat gebeurt dat zomaar in Maastricht?
Ja.
Oh,
ja, je
spannend.
Denkt dat dat alleen op tv is, flikken Maastricht. Maar dat is gewoon in real life gaat het gewoon ook ongeveer zo. Nou, toen kwamen er twee politieagenten langs. En wat bleek? Er zat inderdaad een kogel in hun achterdeur.
Oh my god. Oh, dus ik... Sorry dat ik je uitlachte.
Ja. Ja, en dus iedereen werd er eigenlijk heel bang van. En zo, want waarom wordt jouw huis beschoten waar je woont met je kinderen? En kun je nog rustig buiten spelen in je eigen tuin? Want er zit dus opeens een kogel in je deur.
Is het ergens een soort van sluipschutter?
Ja,
op
precies.
Een balkonnetje.
Ja, wat is
het?
Ja. Oké, maar wat dus achteraf bleek, viel gelukkig mee. Of tenminste, het viel eigenlijk niet mee. Het was een kogel van een luchtbux. En er liepen op de schutting tussen al die tuintjes in, liepen altijd katten.
Mm-hmm.
En die konden behoorlijk lawaai maken 's nachts.
Mm-hmm.
En daar had dus iemand vanaf waarschijnlijk een van de huizen daarachter op zo'n kat geschoten.
Oh, en dat was per ongeluk in hun...
Ja, in hun deur terechtgekomen.
Mm. Oké, nee, ik kan me daar niet mee identificeren.
Nee, nee, toch niet, oké.
Nee, je schiet niet op beesten.
Nee, dat is echt...
Kunnen zij ook niks aan doen, dat
echt
ze zo
een beetje
zijn.
Bizar. Ja, precies. Maar wel echt heel eng, want je zal maar echt zo net heel toevallig 's nachts een, weet ik veel, een luchtje gaan scheppen en je deur open doen. En dan word je gewoon geraakt door een kogel. Er is nog een ander kattenverhaal.
Oké.
Dat gaat over een hele goede vriendin van onze luisteraar. En die had twee katten. En een van de katten kwam na een tijdje niet meer terug. En dat was best wel gek, want die kat die kwam altijd terug.
Mm.
En na een tijdje hebben ze die kat gevonden en die was dood.
Oh.
Maar zonder staart.
Hm.
Nou ja, zij dachten, waarschijnlijk is die kat door iets van een vos aangevallen. Ik weet niet waar ze... Wij wonen in Essex. Ik weet niet waar dat ligt, maar...
In Nederland?
Weet ik niet.
Essex is wel in Engeland.
Oh ja, dat kan.
Daar zijn heel veel vossen.
Oh ja, nou precies, dan is dat het. Ja, ja. Maar oké, dus zij dachten, een vos heeft die staart van die kat afgebeten of zo. Maar het is wel een beetje gek, want die staart zelf hadden ze niet teruggevonden. Hmm. En er was ook niet echt heel veel bloed of zo.
Oh, wat zielig.
Ja, dus nou, ze waren natuurlijk dan daar gewoon heel verdrietig over dat hun kat dood was.
Ja.
En dat was het dan verder eigenlijk. Ze wisten gewoon niet zo goed.
Nee.
Ze dachten, nou ja, gek, maar ja. Ja, hij is dood en dat is heel naar. En toen 2 maanden later kwamen ze een flyer tegen, zo'n briefje dat mensen soms ophangen, weet je wel, van
ja,
een vrouw.
Ja, ik weet wat een flyer is.
Nee, maar ik bedoel... en toen was er een andere kat doodgevonden. van een andere vrouw. Ook zonder staart.
Mm.
En deze keer ook zonder hoofd. En,
wow.
En heel duidelijk echt met een soort clean cut. Dus echt...
onthoofd.
Echt afgesneden.
Oh my god. Oh, en er loopt een psychopaat rond daar ergens.
Ja, het is een soort kattenseriemoordenaar.
Oh.
Daar. Er zijn dus later ook echt nog meerdere katten zonder staart en vaak ook zonder hoofd gevonden.
Maar dat is super creepy, want ja, dat begint met katten ontstaarden en onthoofden. En dat ja, eindigt in ja, mensen ontstaarden ja, en onthoofden.
Ja.
Dat vind ik nog net even iets erger dan een kat, wat ik het wel heel zielig vind voor die katten.
Ja, en volgens mij zijn ze er niet echt achter gekomen wie het gedaan heeft. Dus is er wel een soort onderzoek naar gedaan, dat is me niet helemaal duidelijk, maar...
creepy.
Echt, hè? Heel creepy. Hoe zou je dit doen?
Ja, bah.
Zeg maar van die luchtbugs van het eerste verhaal, ik vind ik ook heel stom, maar dat is nog een soort opwelling dat je helemaal gek wordt van zo'n kat en je luchtbugs pakt of zo.
Ja, maar dat andere is gewoon echt naar. Ja. Naar.
Ja, dat is echt een verschil in, hè?
Ik weet niet okay, hoe ik me nu voel over het feit dat je dit had uitgekozen, omdat ik het dan me dan zou identificeren met de daders.
Nee, dat dacht ik niet echt. Dat
was een grapje.
Ik wil nog één laatste kattenverhaal.
Oh, nog één? Ja. Okay.
Dat is van iemand die woonde met haar geliefde in een heel groot huis midden in Utrecht.
Mm-hmm.
En al vrij snel, toen ze daar ging wonen volgens mij, was er best wel veel stankoverlast. En ze dacht dus dat er muizen waren, dus nam ze een kat. Daar is de kat weer.
Ja.
Nou, dat was voor hun allebei hun eerste huisdier. En ze wisten dus ook nog niet zo helemaal goed hoe ze dat precies moesten doen met zo'n kat. Dus ze dachten, nou, we geven gewoon lekker veel ruimte. En de kat mocht gewoon vrij rondlopen in dat hele huis. Want het was dus zo'n huis waar je dan ook wel weer nog een hoge trap op kan. En allemaal andere ruimtes wonen dan ook wel weer nog andere mensen. Maar er waren ook allemaal ruimtes die niet van iemand waren of zo. Dus echt zo'n heel oud huis dat heel vaag in elkaar zit.
Oké.
Nou, toen op een dag was ze weg, vermist. Mm-hmm. Dus dat was best wel vervelend. Hebben ze nog heel lang gezocht en door de hele stad eigenlijk. Maar een dag later was de kat weer terug.
Oh.
Stond weer in de hal en dat was heel fijn. Maar ze had wel best wel wat verwondingen.
Oh.
Dus het was een beetje onduidelijk wat er precies gebeurd was. Dus toen de kat de volgende keer weer in dat grote huis ging rondlopen, ging ze een beetje kijken waar de kat dan naartoe ging. En toen bleek dat hij in de soort van opbergruimte kwam waar van het restaurant wat helemaal op de begane grond zat.
Oké.
En daar stond heel veel troep en zo. En toen dacht ze, ja, ik wil die kat toch even laten checken bij de dierenarts, want het waren wel best wel wat verwondingen. En toen zei de dierenarts, deze kat heeft schurft.
Oh.
Dus dat was best wel gek. Dus ze had wel een middeltje gekregen en toen werd dat weer opgelost. Maar het is een beetje gek, zo dat waar zou je schurft van krijgen, zeg maar, gewoon in dat huis in Utrecht.
Ja. Yeah.
Dat was een beetje vaag, maar goed, zij dacht, ja.
Van muizen?
Ja.
Nou ja. Andere katten?
Ja, zoiets. Dus zij dachten, nou, het zal wel.
Mm.
En toen een aantal maanden later, toen stond er in één keer heel veel politie voor de deur. En wat bleek, op de verdieping onder hen was iemand al heel lang dood. Dus die kat was daar gewoon bij geweest. En daar had hij ook schurft van gekregen.
Oh, nee.
Naar, hè?
Daar kwam die geur vandaan.
Ja.
Ja,
en ook zo zielig voor die vrouw. Dat zeg maar, dat vind ik altijd zo'n nachtmerrie, dat niemand doorheeft dat je dood bent.
Ja.
En ze was wel een natuurlijke dood gestorven, dat de politie natuurlijk onderzocht.
Hmm,
maar echt afschuwelijk.
Er is een hele mooie film, een documentaire, dat heet Dreams of a Life.
Mm-hmm.
En dat gaat ook over een vrij jonge vrouw in die... Ze was ergens in de 30 of zo. Die ook overleden was in haar huis, terwijl ze kerstcadeautjes aan het inpakken was. En die pas maar 2 jaar later gevonden werd. En al die tijd had niemand haar gezocht of vermist opgegeven. Of zelfs op haar werk.
Maar hoe kan
dit? En het was echt een jonge vrouw.
En zij was kerstcadeautjes aan het inpakken. Ja. Dus ze werd ergens verwacht op een feestje.
Ja.
Maar wat zeggen dan die vrienden of zo, of familie over...
Nou,
dus
ze hadden heel veel... Ze had een ex-vriend die echt heel veel van haar hield. En ze had wel veel kenniskringen.
Ja.
Maar hele goede relaties die heel dicht bij haar stonden, die denken, nou, als zij niet meer terug sms, is dat heel raar.
Ja.
Die had ze niet.
Ja.
Dus er waren gewoon mensen die dan wel heel fuck met haar omgingen en dan bijvoorbeeld wel sms'en van, oh, kom je ook hierheen, kom je daarheen? Maar als zij dan een keer niet reageerde, dan was er niks aan de hand. En dan op een gegeven moment dacht ze, oh, mijn contact met haar is helemaal verwaterd. Nou ja.
Ja, precies.
Dat.
Ja.
En ik snap ook niet zo goed, volgens mij, de elektriciteit, zeg maar, de tv stond gewoon nog aan. Dus je heeft 2 jaar lang aangestaan. Dus ondanks dat ze het niet betaalde en haar huur niet betaalde, ging niemand erachter aan om te kijken van, goh, wat gebeurt er?
Of het waren automatische afschrijvingen misschien.
Dat was het volgens mij ook inderdaad.
Ja. Ja.
volgens mij op haar werk, weet ik ook niet dat ze nog een paar keer gebeld had en dachten van, oh ja, die is gewoon niet meer komen opdagen. Wat ik ook zo gek vind. Het was heel echt schijnend. Dat je denkt, oh, zo wil ik niet eindigen.
Nee, echt heel naar.
Ja.
Wow.
Dreams of a Life van Carol Morley. Echt een aanrader. Hé, bah. Zullen we nog eventjes naar een naar verhaal?
Ja. Hey, voordat we met het verhaal beginnen, moeten we natuurlijk even aankondigen dat we pauze krijgen.
Ja, we zitten nu op aflevering 55 en we hadden wel weer een kleine break verdiend. Ja, vonden we zelf.
Ja.
En voornamelijk ook omdat het leven gewoon heel druk is, heel even op het moment.
Ja, dus we hebben het ook een beetje nodig.
We hebben het een heel klein beetje nodig.
En dat kunnen we gewoon doen, want het is onze podcast.
Ja. Niet getreurd voor Petje Af Detectives. Jullie content wordt gewoon aangevuld.
Ja, precies.
Dus er komen afleveringen, bonusafleveringen, specials, komt er allemaal aan. Alleen met deze, wat wij de reguliere afleveringen noemen, nemen we even een kleine break. Weet u nog niet hoe lang?
Ja, precies. We komen weer terug, maar op Petje Af verandert er in ieder geval niks.
Nee.
Oké.
Even verder.
Naar vandaag. Waar gaan we het over hebben?
We hadden een verzoekje gekregen heel lang geleden over iemand die wilde graag een zaak over LGBTQ+ verhalen.
Ah.
En daar heb ik even naar gekeken en nu heb ik er een gevonden.
Oh, dus, wat goed.
Ja.
Oh, ik ben heel benieuwd.
Ja. Dit is het verhaal van de gruwelijke moord op Jennifer Loude. Jennifer Loude was geboren op 4 november 1987 in de Filipijnen. Jennifer's moeder, Julita Cabilan, stond er na de dood van haar man alleen voor en voedde Jennifer en haar twee zussen, Michelle en Marilou, als alleenstaande moeder op in de stad Tacloban. Jennifer werd geboren als jongen met de naam Jeffrey, maar wist al op hele jonge leeftijd dat ze een meisje was. Haar familie accepteerde en steunde haar volledig. Volgens Jennifer's moeder liep ze als klein meisje vaak al te dansen en dan zong ze dat ze zo mooi was. En daardoor kreeg ze in haar familie het koosnaampje Ganda, dat is het Filipijnse woord voor mooi. Toen Jennifer een tiener werd, begon ze zich vrouwelijk te kleden. Strakke jeans, topjes, ze groeide haar haar lang. Voor Jennifer's moeder Julita was het allerbelangrijkste dat haar dochter een vriendelijk, zorgzaam persoon was die andere mensen hielp. En dat was Jennifer ook. Ze werd door vrienden en geliefden omschreven als een vrolijk persoon, gul en liefdevol en vol moed. Volgens zus Marilou kon je voor de volle 100% op Jennifer vertrouwen. Ze stond altijd voor iedereen klaar voor een luisterend oor of een schouder om op te huilen.
Wat lief.
Ja. In 2006 ging Jennifer studeren aan de hotelschool in Olongapo. Dat is een van de grotere havensteden in de Filipijnen.
Oké. Okay.
Jennifer was op zoek geweest naar een school waar ze als vrouw geaccepteerd werd en waar ze hetzelfde uniform kon dragen als haar vrouwelijke medestudenten. En het was even zoeken, maar gelukkig vond ze dat in deze hotelschool.
Ja, want zij was dus niet in transitie gegaan, zeg maar, medisch.
Nee, ze heeft wel een borstvergroting ondergaan een paar jaar later, maar verder had ze geen... Ik weet wel, nee, dat ga ik verder ook nog vertellen, maar dat ze erg arm was.
Oh ja, ja.
Dus ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is. Het was haar droom om uiteindelijk stewardess te worden en meer van de wereld te zien. Jennifer werd door iedereen in haar omgeving omschreven als ontzettend intelligent. En om haar studie te bekostigen, werkte Jennifer bij in een schoonheidssalon. Ze werkte niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar moeder en zussen in Tacloban. Het gezin was altijd heel erg arm geweest en het was voor Jennifer niet meer dan vanzelfsprekend dat ze zou doen wat ze kon om hen te helpen. Daarom stond Jennifer ook bekend als een harde werker, iemand die altijd bereid was om een extra shift te doen of overuren te werken. Alles wat Jennifer over had van inkomsten stuurde ze naar haar moeder en zussen.
Wauw.
En volgens mij, dus in 2007, had ze genoeg gespaard om een borstvergroting te laten doen.
Ah, ja.
Om die operatie te ondergaan. En dat was volgens mij het enige wat ze heeft gedaan, uit keuze of niet. Nee, ik weet het wel zeker.
Ja, precies. En we weten misschien niet helemaal zeker of ze wel een hormoonbehandeling of iets anders zou willen, maar dat misschien niet kon betalen of het niet beschikbaar was. Of...
Nou, volgens mij wilde ze wel heel graag, zeg maar, de volledige operatie.
Mm-hmm.
Ook aan haar geslachtsdelen.
Ja.
Maar daar had ze nog geen geld voor.
Ja, precies. Oké, ja.
Jennifer had nog een andere reden om extra hard te werken. Ze wilde iets van zichzelf maken. Het leven als een transgender vrouw is niet makkelijk. Ik denk dat het een van de meest gediscrimineerde minderheden is op dit moment. En ondanks dat ze door familie en vrienden volhardig geaccepteerd werd, was dat in de buitenwereld niet altijd zo. Jennifer had tegen haar moeder gezegd dat ze iets wilde bereiken, zodat niemand haar ooit meer zou kunnen uitlachen of voor homo zou kunnen uitschelden. Een jaar later, in 2007, had Jennifer genoeg geld verdiend om niet alleen haar familie te ondersteunen, maar ook om een borstvergroting te kunnen betalen. Daarna merkte Jennifer dat ze meer en meer aandacht kreeg van buitenlandse mannen, die haar accepteerden als transvrouw op een manier waarop Filipijnse mannen dat niet deden.
Ja.
Ze was vaak op het internet te vinden, waar ze veel chatte met Europese mannen. In 2012, toen Jennifer 25 was, veranderde haar leven toen ze de Duitse Mark Susselbeck leerde kennen via een online datingsite. Jennifer en Mark begonnen met elkaar te praten en werden hopeloos verliefd op elkaar. Jennifer was vrijwel vanaf het begin open tegenover Mark over het feit dat ze trans was. En het maakte Mark helemaal niet uit. Hij was tot over zijn oren verliefd op haar.
Schattig.
Het was zo serieus tussen die twee dat Jennifer besloot om te stoppen met school en zich volledig te focussen op werken en geld verdienen.
Zodat ze een leven met hem kon opbouwen.
Precies, ja. En Mark hielp haar daarbij door haar maandelijks wat extra geld te sturen.
Wauw.
Ondanks dat Jennifer in de Filipijnen woonde en Mark in Duitsland, groeiden ze steeds dichter tot elkaar.
Ze hadden elkaar niet ontmoet,
ja,
of wel?
Ze gingen elkaar ook af en toe ontmoeten. En vooral Mark, die naar de Filipijnen kwam met elke vakantie die hij had. En zodra hij een vliegticket weer kon betalen, ging hij daar weer heen. En met kerst 2012, eigenlijk nog maar net nadat ze elkaar leerden kennen, werd het al heel erg serieus. Hij vroeg Jennifer ten huwelijk in een juwelier in het Olongpago winkelcentrum.
Oh.
Jennifer zei volmondig ja tegen Mark. Ze wilde heel graag trouwen in Europa, maar het lukte Jennifer niet om een visa te krijgen.
Ah ja.
Na maandenlang proberen gingen ze over op plan B. Ze besloten om eind 2014 in Thailand te trouwen, zodra ze de benodigde documenten daarvoor konden krijgen.
Oké.
In de namiddag van 11 oktober 2014 chatten Mark en Jennifer met elkaar. Zij stuurde hem een video van zichzelf waarin ze met haar hondje speelde. En ze liet hem weten dat ze die avond uit zou gaan met vriendinnen. Wat Mark en de rest van Jennifer's familie niet wisten, was dat Jennifer naast haar werk in een schoonheidssalon ook af en toe werkzaam was als sekswerker.
Ah. Mm-hmm.
Het zou natuurlijk iedereen's vrije keuze moeten zijn om sekswerk te doen. Maar voor veel transgender vrouwen in de Filipijnen is het noodzakelijk om te overleven. En noemen ze het ook echt survival work.
En hoe komt dat?
Nou, dit komt omdat veel deuren voor deze vrouwen in de maatschappij dicht zijn en blijven.
Ja, dus dat je eigenlijk heel veel niet een gewoon baantje, wat meestal iedereen kan krijgen, dat lukt dan gewoon niet.
Nee, ze krijgen niet dezelfde kans op de arbeidsmarkt. En er zijn ook gewoon bepaalde restaurants of bedrijven of gewoon gebouwen waar zij niet welkom zijn en waar ze niet in mogen. En ze worden ook gewoon gediscrimineerd en uitgescholden op straat.
Zo naar.
Jennifer deed dit werk af en toe, al zo'n 6 jaar lang.
En weten we van haar specifiek of zij dit enigszins vrijwillig ook deed of echt een beetje gedwongen was omdat ze geen andere opties had? Of weten we dat niet precies?
Nou, volgens Mark, zijn redenatie is dat Jennifer struggelde met haar vrouwelijkheid en haar vrouw zijn. En al haar vriendinnen, al haar andere transseksuele vriendinnen deden dit werk. En zo ging ze er een beetje in mee. En was het ook een deel van een zoektocht naar het vrouw zijn, zeg maar. Hoewel hij dit... Hij wist dit niet van haar, maar zo interpreteerde hij het toen hij erachter kwam.
Ja,
En ik had ook gehoord dat in die vriendengroep dat het ook een beetje elkaar gewoon oppeppen is. En gaan ze met z'n allen uit en dan zoeken ze klanten. En dan het was geen, zeg maar, dat ze het op die manier deden. Het hoorde een beetje bij het uitgaan.
Ja.
En nou, sinds ze met Mark was, had ze het geld niet meer zo heel hard nodig. Dus ze deed, volgens vriendinnen, deed ze het nog maar amper. Maar die avond deed ze het wel. En ging Jennifer met haar vriendinnen aan het werk in de Zambales-wijk in Olongpago. En dat staat bekend als de, nou ja, de rosse buurt, de Red Light District.
Ja.
Deze wijk ligt vlak naast de haven, waar toentertijd de grootste buitenlandse VS-marinebasis buiten de VS lag. Er is een lange geschiedenis tussen de VS en de Filipijnen. Het land werd begin vorige eeuw gekoloniseerd door de VS. En heel lang waren de verhoudingen gewoon scheef.
Ja.
Ik ga er later nog verder op in ook.
Oké.
Jennifer en haar vriendin Barbie Galviro, ook een transvrouw, gingen naar de Ambiance Nightlife Club in de rosse buurt van Olongpago. En deze club werd vaak bezocht door transsekswerkers die Pocahontassen genoemd werden. Het was een mix tussen een Tagalog scheldwoord van pokpok, wat slet betekent, en een verwijzing naar de verhouding van Filipijnse vrouwen met hun Amerikaanse voormalige kolonisten.
Oh ja. Wauw. En was dat een woord wat zij zelf gebruikte of wat als een soort scheldwoord gebruikt werd?
Zo stonden ze gewoon bekend. Transvrouwen, sekswerkers stonden bekend als Pocahontassen.
Ja, okay.
Ik denk dat het redelijk scheldwoordig is, als ik het zo interpreteer.
Ja, nee, denk ik ook. Maar soms kun je dat ook dan weer als een soort geuzennaam nemen, toch?
Ja.
Maar ja, oké. Okay. Ja.
Eerder die dag was de USS Peleliu... Sorry hoor. Peleliu.
Wat is dat?
Nou, een schip aan wal gekomen en waren er hordes Amerikaanse mariniers in de stad op zoek naar vertier.
Hmm.
Jennifer en Barbie hadden, tegen de tijd dat ze in de ambianceclub waren aangekomen, al 3 klanten gehad.
Oké. Okay.
Als de mariniers er waren, was er geld te verdienen. En dan gingen de Pocahontassen zo hard werken als ze konden, zei Barbie later.
Oké, okay, ja.
Volgens Barbie waren de 2 wat aan het drinken, toen rond 1:50 s'avonds 4 knappe Amerikaanse mariniers naar hun tafeltje kwamen. Een van deze mannen was de 19-jarige Private First Class Joseph Scott Pemberton, een voormalige bokser uit Massachusetts.
Ja, I don't like dat ik zijn hele naam nu hoor.
Hij was samen met zijn mariniersvrienden Bennett Dahl, Daniel Pulido en Jaren Rose. Al vrij snel na de ontmoeting gingen Joseph Pemberton en Jennifer naar het Kelzone Lodge Motel aan de overkant van de straat. Barbie ging mee, omdat Jennifer nooit alleen met een klant wegging. Ze vroeg altijd of er een vriendin meeging, zodat er altijd iemand wist waar ze was.
Slim.
Eenmaal in het hotel boekten ze een kamer en onderhandelden ze over de prijs. Jennifer vroeg 5000 peso's, maar Pemberton wilde maar 1000 peso's geven en dat komt op zo'n 20 euro neer.
Ja.
Jennifer was nerveus dat Pemberton erachter zou komen dat ze transgender was, dus ze stemde toe en werkte Barbie de deur uit. Barbie ontmoette in de gang een man die ook in het hotel verbleef en ging met hem mee naar zijn kamer.
Wacht even hoor. Ze was bang dat hij erachter kwam dat ze transgender was, maar op zich is sekswerk werk waar je daar best wel achter komt, toch?
Ja, nou, ik heb me er heel erg in verdiept.
Of dan zei ze bijvoorbeeld, doe alleen oraal of zo.
Dat soort dingen. Of het licht ging uit. Of wat heel vaak gebeurde is dat ze dan hele strakke ondergoed aanhielden. Barbie bijvoorbeeld zelf had nog geen borstoperatie ondergaan. En Barbie had in een interview later gezegd dat Jennifer bang was dat Pemberton aan haar zou zien dat ze trans was.
Ja, ja.
Ik weet het fijne er niet van. Maar ja. Ik denk dat er met het licht uit en een strakke onderbroek en...
En dan zeg je gewoon, ik doe geen penetratie of zo.
Ja, of je doet het ergens anders.
Ja, oh ja.
Toch?
Ja. Ja, grappig dat je daar natuurlijk allemaal trucjes op een gegeven moment voor hebt.
Ja. Ja. Zo'n 30 minuten later komt Pemberton casually de kamer waar hij met Jennifer in verbleef uitgewandeld. De deur laat hij op een kiertje open. Daarna haast hij zich terug naar de marinebasis, want zijn avondklok gaat namelijk bijna in.
En dan moet hij terug op dat schip zijn. Ja. Ja.
Zijn vrienden zijn er al als hij na middernacht aankomt zetten en hij wordt berispt door de toezichthoudende officier.
Dus, want hij is net te laat.
Hij,
is, ja, okay.
Hij was 10:50 was hij er, dus hij was net te laat. Nadat Pemberton de kamer uitkomt, wacht de receptionist van die avond een paar minuten voordat hij naar de kamer gaat om het schoon te maken voor de volgende gast. Daar ontdekt hij het levenloze lichaam van Jennifer, die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht. Ze lag op de vloer van de badkamer, naakt, op een moteldeken over haar onderlichaam heen na.
Wauw.
Haar nek zat vol blauwe plekken en haar hoofd hing in het toilet, nog gedeeltelijk onder water.
Wat? Dus verdronken.
Ja. De receptionist rende naar de lokale politie en tegen de tijd dat Barbie weer naar beneden kwam, nadat ze klaar was met haar klant, wemelde het van de politieagenten.
Ja.
Uit de getuigenverklaringen van de receptionist en van Barbie blijkt al snel dat de politie op zoek is naar een Amerikaanse marinier van ja. rond de 20.
Maar mogen we heel even stilstaan bij hoe gruwelijk is dit, ja. zeg maar, en alleen maar om wie iemand is.
Ja.
What the fuck?
Ja, het is gruwelijk. In een toilet ondergedompeld worden.
Ja, wauw.
Ik wil er gewoon niet over nadenken.
Nee.
En de angst die ze gevoeld moet hebben. Oh.
Ja.
Op de marinebasis zelf benaderde Pemberton vlak voordat ze gingen slapen zijn vriend Jaren Rose en vroeg of hij hem in het privé kon spreken. De 2 vrienden liepen naar de voorkant van het schip en toen ze alleen waren, vertelde Pemberton dat hij met een meisje naar een motel was geweest. Toen ze zich uitkleden, zag hij dat het een penis had. Volgens Pemberton werd hij daarop zo boos dat hij het, en dit zijn zijn woorden, vanachter had gewurgd tot het lichaam stopte met bewegen.
Oh, dus hij had het toegegeven ook meteen aan iemand.
Ja, hij zei dat ja. tegen dus die jongen. Daarna sleurde hij het, weer zijn woorden, naar de badkamer en verliet de motel. I think I killed a he-she, zei Pemberton tegen zijn vriend.
Wauw, maar dat je oké, dus je hebt net een moord gepleegd.
En hij geeft het meteen toe.
En je gaat het meteen aan je vrienden vertellen.
Ja.
En voelde hij zich misschien gelegitimeerd dat hij die moord had gepleegd?
Ik denk dat het meer zo was, als ik het begrijp, ze van, oh dude, wat er nu weer is gebeurd, zo.
Heel vaag.
Het was natuurlijk niet voorop, hij ging niet die avond uit op zoek om iemand te vermoorden. Nee, dus ik denk dat hij ook dacht van, wow, volgens mij heb ik iemand vermoord, zoiets.
Ja, wauw.
Ja, maar die termen die hij dan ook
gebruikt. Ja, echt verschrikkelijk.
De politie was snel met het vinden van bewijsmateriaal en ze konden in een razend tempo de dader aanwijzen. Bewakingsbeelden van de club lieten zien hoe Pemberton met Jennifer en Barbie de club uitgelopen was. En zowel Barbie als de motelreceptionist herkenden hem in een fotoopstelling. En ik noem hem Pemberton omdat in alle artikelen en zeg maar in de hele Filipijnse media noemen ze hem stug Pemberton. Pemberton, Pemberton. Dus vandaar vond ik het heel raar om hem iets anders te noemen.
Ja.
Normaal gezien noem ik iedereen bij hun voornaam.
Ja.
Maar...
ja. Nee, okay.
Maar toen ging het mis. In plaats van Pemberton op te pakken om hem te verhoren, beroepte de Amerikaanse marine zich op de Visiting Forces Agreement.
Wat?
De VFA. Deze agreement zorgt ervoor dat Amerikaanse soldaten of mariniers die voor Amerika in de Filipijnen zijn en van een misdaad worden verdacht, onder het recht van Amerika staan en niet de Filipijnen.
Oké, maar is er vervolgens iets in het Amerikaanse recht gebeurd? Nou, daar komen we zo waarschijnlijk.
De Amerikanen weigerden Pemberton over te dragen aan de Filipijnse politie, die op hun beurt, zeg maar geketend door deze VFA, verder geen stappen ondernomen.
Nee, ja, dat kan dan ook niet natuurlijk. Wat belachelijk.
Ja. Dit riep veel oud zeer op voor de Filipijnse bevolking. Eén keer eerder hadden de Amerikanen zich beroepen op dit recht. In 2006. In de zaak van een marinier die ervan verdacht werd een Filipijnse vrouw te hebben verkracht.
Oh, wauw.
Deze marinier, genaamd Daniel Smith, had de vrouw, genaamd Suzette Nicole Nicholas, ontvoerd, meegenomen naar een afgelegen plek waar hij haar had verkracht, terwijl andere Amerikaanse mariniers toekeken en hem aanmoedigden.
Jezus.
Het civiele Filipijnse recht veroordeelde hem tot een levenslange gevangenisstraf.
Ja, en terecht.
Maar de Amerikanen weigerden hem uit te leveren en Smith verbleef in de Amerikaanse ambassade op de Filipijnen. Zelfs toen het hogere gerechtshof in Amerika in 2008 besloot dat hij naar de Filipijnse gevangenis hoorde te gaan, werd hij niet overgeleverd.
Door dus die marine bleef daartussen zitten.
Slechts een paar maanden later herriep het slachtoffer, Nicole, haar beschuldiging in ruil voor een Amerikaans visa en 100.000 peso's. En dat is zo'n 2.000 euro.
2.000 euro?
Ja.
Jezus.
Dat is dan natuurlijk gewoon iedereen afkopen. Geld, ja, het is verschrikkelijk.
Ja, maar met een Amerikaans visum.
Ja, in Amerika heb je niks met 2.000 euro. Nee. Ondanks dat Jennifer nu nog maar een paar dagen vermoord was, stond het land in rep en roer. Transactivisten, sekswerkers en vrouwen eisten dat Jennifer's moordenaar terecht zou staan.
Ja, zeker als het zo duidelijk is dat hij dat gewoon gedaan heeft.
Ja. Haar moeder, zussen en haar verloofde Mark probeerden zoveel mogelijk met haar verhaal naar buiten te treden en aandacht te vragen voor de zinloze moord op hun geliefde Jennifer. Ondanks dat er veel sympathie was voor Jennifer als slachtoffer, had de Filipijnse media en bevolking moeite met het feit dat Jennifer een transvrouw was. Ze werd in de media aangeduid als man of als bakla. En bakla is een term voor mannen die als man geboren zijn en op mannen vallen, maar zich vrouwelijk gedragen.
Dus dat is iets anders. Want zij gedroeg zich niet vrouwelijk. Zij identificeerde zich als vrouw. Maar waarom is het zo ingewikkeld? Wat is dat? Waarom vinden mensen dat zo moeilijk dat iemand trans is? Ja, maar op een serieuze vraag, waarom is dat?
Ik weet het niet. Heel veel mensen hebben er heel veel moeite mee. Ik denk, het is ook natuurlijk diep geworteld in cultuur en in hoe vrouwen, perceptie van vrouwen is, de perceptie van homoseksualiteit en identiteit.
Ja, dus ja, tuurlijk, er liggen heel veel taboes op.
Ongelijkheid tussen genders, dat ligt zo diep in een samenleving.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook een Amerikaans nieuwsbericht wat ik ergens vond, berichten over de zaak. Over de moord op Jeffrey Loude, die als vrouw verkleed was. Dat is natuurlijk iets heel anders.
Ja, precies. Dan... Dat is gewoon niet het verhaal. Ja.
Dan een vrouw die zich als een vrouw identificeert.
Ja, precies.
Uit de autopsie bleek dat Jennifer door verdrinking om het leven was gekomen. In de motelkamer vond de politie een condoom met het DNA van Pemberton erop. Zijn vingerafdrukken waren ook gevonden op de condoomverpakking en zijn sperma was gevonden op Jennifer's geslachtsdelen. Uiteindelijk, met al dit keihard bewijsmateriaal, klaagde de openbare aanklager van Olongapo op 15 december 2014 Joseph Pemberton aan voor de moord op Jennifer Loude.
Maar goed, hij werd dus niet uitgeleverd.
Nee, maar hij moest wel het recht ondergaan.
Oké,
okay, dat ja. wel. Door die VFA konden de politieagenten hem niet in de cel stoppen, in de Filipijnse cel stoppen. Ze konden hem niet oppakken, ze konden hem niet verhoren, ze konden hem niet ondervragen.
Mm-hmm.
Maar ze konden hem wel aanklagen via het Filipijnse recht.
Ah ja, en ook dus veroordelen.
En veroordelen.
En hoeft hij niet fysiek voor aanwezig te zijn.
Nou ja, wel, maar het is nog maar... Nou ja, ik zal het je het hele verhaal vertellen.
Ja.
Dat lukte nog wel. Pemberton's advocaten die probeerden met een 33-pagina tellend document om de aanklacht te laten vallen, maar zonder succes. Op 23 februari 2015 begon de eerste, zeg maar, het pre-proces tegen Pemberton, waar hij zelf gewoon niet bij verscheen.
En hij was misschien intussen ook wel terug naar de VS of zo?
Nee, dat niet. Dat kon niet.
Oké, okay, dus hij bleef wel, hij was nog wel steeds op die basis.
Hij was in de Filipijnen, ja, op die basis, ja. Omdat hij weigerde erbij te zijn, pleitten zijn advocaten voor hem dat hij onschuldig was. Toen in maart het echte proces begon, gaf Pemberton wel toe dat hij Jennifer vermoord had.
Oh.
Maar hij beweerde dat dit niet opzettelijk was en dat hij het deed uit schrik en paniek toen hij erachter kwam dat Jennifer trans was. Volgens Pemberton had Jennifer hem niet verteld dat ze trans was. Toen hij erachter kwam, lagen ze in bed. En hij schrok er zo van dat hij haar een duw had gegeven van het bed af. Uit het gevoel dat hij zichzelf moest verdedigen.
Oké. Okay. Nou, kijk, ik geloof wel dat hij geschrokken was en daar soort agressief meteen als eerste op reageert, omdat hij allemaal soort taboes en rare denkbeelden in zijn hoofd heeft en bang is en zo. Maar om jezelf te verdedigen, is natuurlijk, maak je jezelf opeens heel zielig.
Ja. Volgens Pemberton had Jennifer hem daarna een klap in zijn gezicht gegeven en hadden die twee een gevecht. En daarbij nam hij Jennifer in een headlock en sleurde hij haar naar de badkamer, waar hij haar daar achterliet.
Dus hij vergeet even het verhaal waar hij haar verdronken heeft.
Ja, waar hij gewoon haar hoofd onder water
heeft. Precies.
Anders verdrink je niet.
Nee, wat heeft ze dat zelf gedaan of zo?
Hij dacht dat ze bewusteloos was, maar nog leefde. En daarna rende Pemberton uit angst dat Jennifer en haar vriendinnen achter hem aan zou komen weg. Wat niet klopte, want hij liep gewoon heel chill
Precies.
die kamer uit.
Ja.
De advocaat die Pemberton bijstond, genaamd Rowena Flores, beweerde dat Pemberton het gevoel had dat hij verkracht was door Jennifer.
Wat?
Jennifer was namelijk een sekswerker die hem had voorgelogen. En Pemberton, een nette, gelovige, godsvrezende jongeman, die nog nooit eerder in een gevecht was beland voor deze nacht.
Ja, natuurlijk.
En dit heet trouwens de Gay Panic Defense.
Oh ja, dat is een term voor.
Het is een justitiële strategie waarbij de verdachte claimt zo geschrokken te zijn van een onthulling dat iemand homoseksueel of transseksueel is, dat ze tijdelijk ontoerekeningsvatbaar worden.
En daar zijn natuurlijk, zeker in de VS kan ik me voorstellen, maar ook misschien in heel veel andere landen als er juryleden zijn en dat soort dingen, die zijn daar natuurlijk vreselijk gevoelig voor, omdat ze zelf ook helemaal in die taboes zitten.
Ja. En dit gaat vaak gepaard met de angst om seksueel aangevallen te worden door homoseksuele of transseksuele slachtoffers. Dus wat hij zei, het gevoel dat hij verkracht was of
maar,
werd.
Zeg
het
maar,
is altijd tussen man en man. Dus het is gewoon.
Precies.
Het stemt natuurlijk voort uit die toxic masculinity en die hele cultuur daaromheen.
Ja, want misschien kunnen we voorbeelden gaan zoeken van inderdaad dat trans vrouwen mannen hebben aangevallen. Ik denk dat we lang gaan zoeken dat we heus wel een keer iets vinden, maar.
Ik denk dat het eerder andersom is.
Precies, ja.
Ja, nee, het is echt bizar. Jennifer's familie beweerde dat Pemberton en zijn advocaten hun 21 miljoen pesos hadden aangeboden. En dat is zo'n 480.000 euro.
Oké.
Okay. In ruil voor hun toestemming in het verlagen van de aanklacht van moord naar doodslag.
Oké, okay, dus dat probeerden ze gewoon om te kopen.
Ja.
Ja.
Voor moord staat een gemiddelde celstraf van 40 jaar en voor doodslag 20 jaar.
Oké, okay, ja.
De familie nam het aanbod niet aan en huurde hun eigen advocaat in om ervoor te zorgen dat Jennifer gerechtigheid kreeg.
Ja, het is ook gewoon zo helder.
Ja, het is gewoon geen enkele vraag over wie het gedaan heeft.
Nee,
ze probeerde het ook niet eens. Het was meer zo van, ik was ontoerekeningsvatbaar omdat ik zo schrok of omdat ik aangevallen werd.
Ja, dat is voor mijn gevoel ook heel duidelijk. Zelfs als ze hem een klap heeft gegeven of wat dan ook. Op het moment dat je met je hoofd onder water belandt. Dan is het gewoon
en is
het
schuld
heel
niet meer
duidelijk,
te zoeken
toch?
Bij het slachtoffer. Nee. En ik kan me ook best voorstellen dat ze hem een klap heeft verkocht. Dus natuurlijk schrok ze daar enorm van. En die was natuurlijk ook aan het vechten voor de leven.
Ja, precies.
Ja. Op 1 december 2015, 14 maanden na haar moord, werd Joseph Pemberton schuldig bevonden aan doodslag. Niet moord.
Oh.
Volgens de rechtbank was Jennifer's beslissing om niet eerlijk te zijn over haar genderidentiteit een verzachtende omstandigheid en een reden dat de bewijslast voor moord niet werd gehaald.
Ah, dus als iemand trans is, dan is het eigenlijk best wel begrijpelijk dat je die vermoordt. Dat is dus wat ze zeggen.
Ja, dat het feit dat Jennifer niet open was geweest over het feit dat zij een transvrouw was. Dat ze dan een soort van, zo interpreteer ik het hoor, een soort van schuldig was aan het feit dat ze... Daardoor was het geen moord meer.
Het is een mooi stijltje, victim blaming.
Ja.
Ik zeg ook heel vaak niet dat ik mezelf als vrouw identificeer.
Ja,
moet ik dat ook de hele tijd dan doen per se?
Wat ik ook niet snap als we dan puur kijken naar de feiten, is dat wij weten helemaal niet of Jennifer eerlijk is geweest daarover of niet.
Precies,
wij weten niet wat er in die kamer is gebeurd. Ja. Wij weten alleen maar Pemberton's versie daarvan.
Ja.
En Jennifer's familie en Mark zeiden dat zij altijd heel eerlijk was over wie zij was en over hoe zij zich identificeerde.
Ja.
En ook met in relatie met Mark zei ze dat al super vroeg tegen hem.
Ja.
Dus dat zij het heel ongelooflijk vinden dat zij dat niet had gezegd.
Ja, oké, dat zou kunnen, maar ik vind het er gewoon niet zo heel erg toe doen.
Nee, maar goed, als je puur kijkt naar de feiten, wat natuurlijk zo'n rechtbank hoort te doen,
precies,
weet het niet.
Dat, exact.
Maar goed, zij zeiden ook, Pemberton's acties kwamen voort uit een vlaag van passie en verstandsverbijstering. En Joseph Pemberton werd veroordeeld tot 6 tot 12 jaar gevangenisstraf.
Oké.
Okay. Ondanks dit werd de veroordeling van Pemberton wel gezien als een winst voor de mensenrechtenactivisten. Het was namelijk pas de tweede keer dat een Amerikaanse militair in het Filipijnse recht was berecht. Maar het was zeker niet de eerste keer dat een Filipijnse vrouw aangevallen was door een Amerikaanse soldaat.
Ja, wauw, het is toch ook heftig. En dat die Amerikanen dan die mariniers allemaal maar weer doen alsof hun neus bloedt en zo.
Ja.
En al die jongens daar weer lekker vrij laten rondlopen.
Ja, het is gewoon
zo giftig.
Ja, de VS heeft al 120 jaar een militaire aanwezigheid in de Filipijnen. En de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten heeft daar een enorme rol gespeeld in de ontwikkeling van de seksindustrie daar.
Ja.
En dat wordt ook heel erg zo gevoeld. Het wordt echt gevoeld alsof zij de rol van de kolonisten nog steeds spelen. En
ja,
dat zij gewoon Filipijnse vrouwen en lichamen gebruiken terwijl ze daar zijn.
Ja, en zo voelen zij dat zelf waarschijnlijk ook. Dat ze dat gewoon kunnen maken.
Ja. Ja. Maar in plaats van dat Pemberton naar het New Bilibid gevangenis werd gestuurd, zoals de Filipijnse rechter had bevolen, bleef hij op de militaire basis in Camp Aguinaldo, waar hij werd bewaakt door de Amerikaanse marine.
Wat?
Dus hij zou eigenlijk naar de Filipijnse gevangenis moeten, maar de Amerikanen gaven hem nog steeds niet, zeg maar, die handigde hem niet over naar de Filipijnse autoriteiten om het recht in werking te zetten. Dus zij hielden hem gevangen op hun zeg maar marinebasis.
Dus ze zeiden, oh, we voeren jullie straf uit, maar doen we dan gewoon zelf hier op de marine. Wat natuurlijk waarschijnlijk helemaal niet echt zo gaat of zo, of weet ik veel. Ja.
Nou ja, het grote verschil was dat die New Bilibid gevangenis, daar zou hij samen met 26.000 andere mannen wonen en in kleine cellen gepropt worden en nou ja, onder vrij erbarmelijke omstandigheden in extreme hitte tussen ongedierte en allerlei virussen.
Ja.
Nou, daar had hij zich staande moeten houden. En nu sliep hij in een geairconditioneerde basis, in een soort van oude container die voor hem was omgebouwd tot cel, in redelijk luxe.
Ja, dus hij had gewoon lekker vakantie.
TV, een bed.
Ja.
En, nou vind ik wel, ik snap dit helemaal. Ik vind niet dat hoe de gevangenis er in de Filipijnen uitziet, dat rechtvaardig is überhaupt. Hoe een erge daad iemand ook doet.
Ja.
Ik vind dat het recht en de samenleving altijd daarboven moet staan en mensen hun basisbehoeften moeten vervullen.
Ja, nee, ik bedoel, dat is een Filipijnse gevangenis is natuurlijk wel echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar je kan iemand dan ook zeggen, oké, we leveren hem niet uit, maar dit is het recht heeft gezegd, zeg maar 6 tot 12 jaar, dat nemen we over. Maar in ieder geval dan gewoon in een Amerikaanse gevangenis.
Ja.
Toch? En niet lekker op een lekker tropische plek.
Ik denk dat het gewoon heel wrang voelde voor de Filipijnen dat iemand gewoon hun land binnenkomt en een Filipijnse vrouw vermoordt en dan lekker even in een geairconditioneerde container gaat zitten.
Ja.
Terwijl hij zou dan gewoon de consequenties moeten ervaren zoals ze in de Filipijnen zijn.
Ja.
Ik denk dat het gevoel was heel erg bij mensen. Wat ik volledig begrijp.
Ja.
Nou, op deze marinebasis verbleef Pemberton tot 2 september 2020.
Dus hoe lang zat hij dan intussen in die lekkere airco-kamer met tv van hem?
Een jaar 5.
5, ja, okay.
Ja. Toen, van de een op de andere dag, werd hij door de Olongapo-rechtbank vrijgelaten wegens goed gedrag. Dus zonder dat dat aangekondigd werd. Ineens, dus op 2 september was hij vrij.
Dus daar is ook iemand omgekocht met Amerikaanse dollars.
Nou, sterker nog, 5 dagen na zijn vrijlating, op 7 september... gaf president Rodrigo Duterte hem de volledige gratie.
Wat?
Ja. En dit is dezelfde president die president Obama een hoerenzoon had genoemd... en die de familie van Jennifer had beloofd... dat de moordenaar van hun geliefde niet vrijgelaten zou worden tijdens zijn presidentschap.
Wauw.
Dus daar is iets...
daar is
een
geld.
Soort van politieke...
Of inderdaad politieke.
Motivatie achter.
En het betekent dus ook dat hij gewoon weer lekker daar in de Filipijnen vrij mag rondlopen.
Ja, nou, Pemberton zelf is teruggekeerd naar de VS op 13 september 2020... En Pemberton beweert spijt te hebben van zijn daden.
Ja.
Het is onduidelijk of hij daarna uit de marine is ontslagen... of dat hij een demotie heeft gekregen... of dat hij gewoon daar nog werkzaam is. Geen flauw idee wat Pemberton nu doet.
Oh, dit is zo onrechtvaardig.
Ja. Nou, deze hele vrijlating choqueerde wederom de Filipijnse bevolking... en ook weer die mensenrechtenactivisten. En de LGBTQI+ community waren natuurlijk volledig kwaad hierover.
Ja.
Jennifer's moeder die hoopt dat Pemberton geleerd heeft van zijn tijd in gevangenschap. En dat hij de rest van zijn leven leeft als een betere man die nooit meer iemand pijn doet.
Dat is eigenlijk wel heel lief van haar om te zeggen.
Ja, ze was wel. Het is wel een pittig vrouwtje. Ze heeft echt gevochten voor haar kind.
Ja.
Wow. Ja, Mark, haar verloofde, die werd in 2014 tijdens het proces zo ontzettend boos... dat hij een Filipijnse soldaat een duw had gegeven... toen hij op zoek was buiten de marinebasis naar Pemberton.
Ja, oh ja, ja.
En daarna werd hij het land uitgezet en mocht hij nooit meer terugkomen.
Oh, hij is ook onrechtvaardig, toch?
Super onrechtvaardig.
Want hij wil toch ook gewoon met die familie dan nog praten en...
Ja.
Ja.
Ja, en zijn eigen privéleven heeft er ook enorm onder geleden... omdat deze hele moord werd ook heel erg... breed in de Duitse media opgepikt, omdat hij er natuurlijk een rol in speelde. Mm-hmm. En hij kreeg heel erg veel last daarvan, omdat heel veel mensen hem natuurlijk op straat gingen uitschelden en op zijn werk
ook weer omdat hij een relatie had met een transpersoon.
Precies,
was dat ook weer. Ja.
Mark zei dat hij nooit boos op Jennifer was geweest toen hij erachter kwam dat ze bijverdiende als sekswerker. En hij zei dus dat hij dacht dat ze gedreven werd door haar onzekerheden als transvrouw.
Poeh.
Heftig, hè? Het was geen leuke.
Nee, maar ik word er ook zo boos van al die onrechtvaardigheid die daarin zit. En al die taboes en al die bange mannen die dan maar agressief worden... omdat ze niet met hun emoties kunnen omgaan. Ah.
Er zit zoveel in, hè? Er zit ook die hele relatie tussen de VS en de Filipijnen.
Ja,
en
ook. Dat is ook naar.
Hoe jarenlang, decennia lang, eeuwenlang... Amerikaanse soldaten daar naar dat land toe komen... en zich gewoon die vrouwenlichamen toe-eigenen alsof het niets is. En dat ongestraft jarenlang hebben kunnen doen.
Ja. En misschien nog wel steeds doen, hè? Want
nog steeds
op zich
doen,
is er niet heel veel veranderd.
Nee. En dan... dat er nu 1 zo'n zaak opgepikt werd. En ik had ook ergens gezien... er is een hele mooie documentaire, dat heet Call Her Ganda...
Mm-hmm.
Over deze zaak. En daarin zeiden ook LGBTQ+ activisten... die zeiden ook, dit was voor het eerst... dat wij als groep gezien werden door de media... en dat onze verhalen opgepikt werden. Want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
Nee,
maar het is
precies.
De eerste keer dat er echt over gesproken werd.
Ja.
En dat was heel belangrijk voor hun. Dat ze nu eindelijk gezien werden als gewoon als mensen, zeg maar. Mm-hmm. Als gewoon slachtoffers in plaats van hoe ze behandeld werden normaal gezien in de Filipijnen.
De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing.
Ik heb een tip die hier heel goed bij aansluit. Heel toevallig was ik gisteren bij een lezing van een sekswerker die ook activist is en voor de rechten van sekswerkers opkomt. En toevallig deze week, of misschien als je dit hoort net vorige week, maar 20 april van dit jaar, is er een soort nieuw platform van start gegaan in Nederland voor wanneer je sekswerker bent. En daar kun je op aanmelden. Het heet Ugly Max. Dus op uglymax.nl kun je aanmelden. En dat is een soort database waarin als er een keer een vervelende klant is geweest die bijvoorbeeld geweld gebruikt heeft of op een andere manier grenzen overgegaan is, die kun je dan soort registreren. Dus met welke informatie je dan ook van diegene hebt. Want soms heb je natuurlijk een e-mailadres of een telefoonnummer of gewoon een omschrijving van die persoon of misschien wel een foto. En dat kun je daarin zetten en dat is dan beschikbaar voor alle sekswerkers. Als je dan bijvoorbeeld een nieuwe klant krijgt via een soort vage manier die jou een sms'je stuurt of whatever, dan kun je even checken in die database of diegene
handig.
Daarin zit of niet.
Heel goed.
En ik weet niet helemaal hoe het werkt, maar je ontvangt dus ook automatisch waarschuwingen. En het maakt ook iets makkelijker om geweld te melden, omdat best wel veel, dat vertelde diegene ook, dat het voor heel veel sekswerkers best wel ingewikkeld is om bijvoorbeeld aangifte te doen. En dat met deze app wordt er wel automatisch een melding bij de politie gemaakt, maar hoef je niet daarheen om aangifte te doen.
Okay.
Omdat dat vaak helaas heel nare gevolgen voor mensen heeft. En dat ze daardoor ook niet naar de politie durven te gaan als er iets gebeurt. Dus zij vertelde ook dat er in de afgelopen, in Nederland dus, en dan tijdens de coronapandemie is er ook echt veel meer geweld tegen sekswerkers geweest. Dat 41% van de mensen heeft een, zeg maar, strafbaar feit, is slachtoffer geweest van een strafbaar feit.
Oh.
Waar je aangifte van zou kunnen doen op papier, zeg maar. En uiteindelijk is 4% daarvan is een aangifte doorgezet.
Oof.
Dat is natuurlijk echt belachelijk, dat percentage.
Ja, heel heftig.
Ja, aglimax.nl. Daar kun je, als je sekswerker bent, je registreren. Oké.
Hebben we nog detectives die we moeten bedanken?
Zeker. Nieuwe detectives, dank jullie wel.
Suzanne.
Anouk.
Ei, why? Is dat een foutje?
Nee, dat is, dat is hoe deze persoon zich heeft aangemeld. Oh. Ei, of why.
Of why.
Catharina.
Romy.
Mara.
Taam.
Annabel. Hey.
Kaylee.
Kimberly.
Sietske.
Elsa.
Marianne.
Sanne.
Claire.
Romy.
Els.
En Anna.
Oh, en nog een eenmalige petje af van Marijke.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel. Annelies, staat er, we zijn nu natuurlijk weer aan tijdreizen. Staat er een bonus op de petje af?
Ja, staat er al. Oh. Net.
Net.
Kun je gaan luisteren.
Okay.
Veel plezier daarmee.
Ja.
Die is ook, het is een erg interessant verhaal. Het
ging over een complottheorie.
Ja,
iets met
precies.
Een paard. Een blauw paard en een hele, hele rare muurschildering.
En geheime tunnels.
Oh ja, oké. Okay, yeah.
Ja. Ik heb er nog heel lang over nagedacht, nadat we het hebben opgenomen in ieder geval. Ja. Dus ga het luisteren. En, nou, en de komende tijd gaat, zoals gezegd, de content daar op petje af dus gewoon door. En hebben we hier heel even een break met de reguliere afleveringen. Maar zijn we ook, voor je het weet, zijn we weer terug.
Absoluut. We'll be back.
Tot gauw.
Doei! Doei!